Goedenavond, welkom op deze commissie maatschappelijke ontwikkeling op maandag 20 april. Vooralsnog heb ik verder geen bijzonderheden meer. Ja, het is stil op de publieke tribune, zou iedereen bij Geert Wilders zijn, dacht ik nog even. Maar goed, er hebben zich hier in ieder geval geen sprekers aangemeld. Zijn we bij de vaststelling van de agenda. Ik weet niet of u daar nog op aanmerking heeft. Wethouder Smit.
Ja, voorzitter. Ik zou willen voorstellen om op punt 7 de wijziging van de statuten van het speciaal onderwijs van de agenda af te halen. Want hier staat ook dat u over de hele statuten gaat. Feitelijk gaan we daar niet over. Ik heb ook begrepen dat de interne communicatie bij het onderwijs ook nog niet helemaal je dat is. Dus daar zijn nog vragen over. Ik denk, nou, dan moeten ze maar weer even wachten. Ik ben er niet zo blij mee, maar...
Oké, daar kunt u zich vinden dat het teruggetrokken is. Dan is dat van de agenda af. Dan is de agenda vastgesteld. En dan zijn we gekomen bij de presentatie van het UWV Werkbedrijf. De heer Geertsma hier aanwezig is manager van het UWV Werkbedrijf, Tessel Schagen en Den Helder. En die geeft een presentatie die... Ja, dat is lekker, John. Die vorige 14 dagen terug konden we verschuiven met dank daar nog voor. De presentatie is ook op initiatief van wethouder Kracht, mede naar aanleiding van een verzoek van de commissie. En ik zou u het woord graag willen geven.
Ik zal hem wel zo vasthouden, dat is nog makkelijker. Kunt u de sheets alle zien? Gaat dat zo? Ja? Oké. Okay. Ik ben gevraagd om iets te vertellen over het UWV Werkbedrijf. Ik doe dat aan de hand van een aantal sheets. Ik zal eerst mezelf voorstellen, Tine Scheertsma. Ik werk hier in Den Helder, Den Burg, Schagen, 3 vestigingen. Zoals u misschien uit de media heeft vernomen, is het voornemen om Den Burg en Schagen op termijn te sluiten. Dat zou eerst al in mei plaatsvinden, maar is door allerlei ontwikkelingen op de markt, recessie en zo, verschoven naar eind december. En de voorlopige datum is nu gesteld op 31 december. Ik zal even heel kort iets vertellen over het UWV zelf. UWV kent u waarschijnlijk als de partij van de WAO, de WIA en de WW. Tot een tijdje geleden bestond het UWV uit 2 hele grote poten. Eén poot deed de WW, dus de werkeloosheidswet. En de andere poot die hield zich bezig met arbeidsongeschiktheid. Of je moet eigenlijk tegenwoordig zeggen... gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Dat hebben ze allemaal een jaar of 2 geleden is dat in een proces gekomen tot een reorganisatie. Dat is binnen het UWV bekend als de vernieuwing. En dat betekent dat die 2 grote poten op 1 grote hoop zijn gegooid. En dat er een 4-tal nieuwe bedrijven uit zijn ontstaan. Dat is een proces waar we nu middenin zitten. En... ik loop er even heel kort langs. SMZ, Sociaal Medische Zaken. Dat is de club waar alle arbeidsdeskundigen en de verzekeringsartsen in zijn gegroepeerd. En iedereen die een beroep doet op een vorm van een uitkering waar een ziektebeeld bij zit. Dat kan ziektewet zijn en dat kan ook WIA zijn. Die worden allemaal in deze afdeling, SMZ, beoordeeld... op hun medische toestand. Uitkeren is de grote afdeling waar de uitkering wordt vastgesteld, welke uitkering dan ook, en waar die wordt betaald. Dus dan praten we over de WIA, de WAJONG, ziektewet en de WW. UGD is een afdeling waar... alle gegevens worden beheerd van het complete bestand aan mensen die ooit met het UWV in aanraking zijn gekomen. Dat is in feite iedereen die een werkgever heeft. Dat wordt allemaal in dit grote bestand vastgelegd. En de vierde afdeling is de afdeling werk, waar iedereen met welke uitkeringsachtergrond dan ook bemiddeld wordt naar werk. En dat is de afdeling waar sinds 1 januari jongstleden het toenmalige CWI mee gefuseerd is tot het UWV werkbedrijf. Ik ben zelf afkomstig van de CWI-poot en sinds 1 januari jongstleden werkzaam dus bij het UWV. Het UWV kent, een, als het gaat om het werkbedrijf, een landelijke directeur, de heer Timmermans. We werken met 11 districten. Ons district is het district Overig Noord-Holland en dat komt omdat Amsterdam en Hoofddorp Amstelveen er niet bij zitten. Voor de rest is het gebied Noord-Holland. En in dat district hebben wij 8 vestigingen. Waarvan ik zelf de vestigingsmanager ben van Den Helder, Den Burg en Schagen. En mijn rechterhand is Petra Brouwer. Als het gaat om onze taak die wij als UWV werkbedrijf hebben, dan worden wij door onze landelijke directie, en die wordt weer aangestuurd door het ministerie. Maar onze taak lokaal is drieledig. Om een misverstand nog weg te nemen, wij hebben als werkbedrijf niets met de uitkering te maken. De uitkering loopt allemaal tegenwoordig digitaal rechtstreeks naar, in ons geval, Alkmaar. Wij houden ons alleen bezig met het aan het werk brengen van werkzoekenden. Vooralsnog met een WW-achtergrond of een WWB-achtergrond. Maar vanaf 1 mei ook met een WIA-achtergrond. En vanaf 1 januari ook met een WAJONG-achtergrond. Wij moeten dus zoeken een baan voor een werkzoekende. En dan maken wij in de taakstelling nog een splitsing in de WW. Dat is ongeveer 80-85% van onze doelgroep. 10% WWB en 5% NUG, de niet-uitkeringsgerechtigde. Voor de rest hebben wij een taak op het vervullen van de vraag bij de werkgever. En wij worden ook zwaar beoordeeld op de tevredenheid van werkgever en werkzoekende. Hier wat getalletjes over diezelfde taakstelling. De getallen tussen haakjes, dat betreft de 3 vestigingen, dus de Noordkop breed. En de getallen voor de haakjes is alleen toegespitst op Den Helder zelf. Wij moeten ruim 1000 mensen met een WW-uitkering aan het werk helpen. 200 met een bijstand en 50 met of zonder uitkering. Dat doen we met 8,5 formatieplaatsen. Wij moeten 880 vacatures vervullen bij werkgevers. Dat doen we met 5 formatieplaatsen. En we hebben hier nog, omdat we een asielzoekerscentrum hebben, de opdracht om 45 mensen die in de pardonregeling vallen aan een baan te helpen. Met 1,2 formatieplaatsen. Opgeteld zitten wij in de Noordkop met zo'n 30 formatieplaatsen. Voor mij zeker, ja. De vacaturevervulling en de uitstroom, dat kan hetzelfde zijn. Als wij iemand bemiddelen op een vacature die bij ons bekend is, dan is dat dubbel. Maar wij kunnen ook mensen bemiddelen via vacatures in de krant, via uitzendorganisaties. En dan is het geen vacaturevervulling, maar iemand vindt wel een baan. Ja. Ja, een vacaturevervulling is een vraag van een werkgever die specifiek als vraag bij ons neergelegd is. En wij hebben ongeveer om die 880 vacatures te vervullen, hebben wij ongeveer zo'n 2000 vacatures per jaar alleen in Den Helder die we binnenkrijgen. In de hele Noordkop ongeveer 6000. Als het gaat om hoe we dat doen en wat wij daarvoor aan middelen krijgen, dan is het zo dat de WWB, dat is een groep die zich bij ons meldt, die voor de bijstand in aanmerking komt. Daar zal de gemeente straks nog wat nader over vertellen. Zij gaan in eerste instantie bij Noorderkwartier en tijdens dat hele project van Noorderkwartier heeft het werkbedrijf een half jaar nog de tijd om iemand te bemiddelen naar werk. De WW, omdat wij zelf UWV zijn geworden, vroeger moesten wij als CW ook na een half jaar de UWV inschakelen. Nu we zelf UWV zijn, zit daar geen termijn van overdracht op. Maar iemand die werk zoekt, blijft bij ons totdat hij werk vindt. En we krijgen van het ministerie 2 uur de tijd in de eerste paar maanden. En is iemand langer uit het arbeidsproces, er is blijkbaar dus ook meer nodig, krijgen we nog 4 uur erbij, totaal 6 uur. Onze interne opdracht is dat wij iedereen met een WW-uitkering op de uiterlijk 6e maand actief hebben. En actief wil zeggen bij voorkeur een betaalde baan, maar dat kan ook zijn een opleiding, een werkervaringsplaats, tot vrijwilligerswerk aan toe. Maar in ieder geval dat iedereen in die 6e maand ook actief is. Dan wat cijfertjes. We lezen in de krant nog regelmatig dat we in een recessie zijn beland. Maar als je de cijfers hier in ons gedeelte van het land ziet, dan valt het alleszins mee. Het is eigenlijk al jaren zo dat de Noordkop 1 of soms op 2e plek staat als het gaat om de arbeidsmarkt, als het gaat om de werkloosheid. Alphen aan de Rijn, Lisse, is eigenlijk een beetje onze grootste concurrent. Die heeft meestal de laagste werkloosheid, maar wij staan meestal op de 2e plek. Zo rond de 2-3%. Als je kijkt naar de cijfers van het aantal mensen die werk zoeken, 1600 in januari, 1600 in februari, 1600 in maart. Dus je ziet, ondanks alle negatieve getallen rond de arbeidsmarkt en de economische ontwikkeling, dat het bestand aan werkzoekenden nauwelijks fluctueert. En zelfs als je hem afzet tegen hetzelfde bestand vorig jaar, is hij een stuk lager. En het enige wat wij waarnemen is dat het aantal vacaturemeldingen, dat neemt wel met zo'n 30% af. Dus de kansen voor mensen om werk te vinden, die worden iets lastiger. Maar desondanks hebben we nog steeds elke week zo'n 18, gemiddeld 18 vacatures. En in de hele Noordkop zelfs 32 vacatures die wij kunnen invullen met mensen uit ons bestand aan werkzoekenden. Wat frappant is, is dat door de hele linie genomen, de mensen die wat jonger zijn, op dit moment eerder hun baan verliezen. En dat is een beetje tegenstelling tot de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Toen zagen we een enorme toename van de mensen van 45 jaar en ouder. Op een gegeven moment was 3/4 van ons werkzoekende bestand 45 jaar of ouder. En nu zie je een kentering eigenlijk dat tot 27 jaar toeneemt. En dat is nu ongeveer zo'n 30-40% zelfs geworden. Daarom zijn we ook met een aantal projecten bezig. Omdat je ziet dat meer dan de helft van onze mensen die ingeschreven staan of geen opleiding hebben, of in ieder geval geen startkwalificatie hebben. En startkwalificatie wil zeggen niveau 2. Zijn we met de meest belangrijke branches in ons gebied, hebben we met de grotere werkgevers projecten, waardoor ze in samenwerking met de werkgever opgeleid worden tot minimaal startkwalificatie. Wij starten eigenlijk geen projecten op waar die startkwalificatie niet aangekoppeld is. Nou, u ziet ze hier, de zorg met omringen Noorderhaven, techniek, welzijn, horeca, schoonmaak. En project 105 is een speciaal project met de gemeente. Ik denk dat jij er straks nog wat van gaat zeggen. Nog even een plaatje, want we gaan in Den Helder volgende maand verhuizen. We zitten nu in de Spuistraat tegenover de Aldi. Dit voor de meeste de Heldenaren een bekend plaatje. Het oude stadshuis en de begaande grond, daar zullen wij onze intrek in nemen over 3 tot 4 weken. Dat was heel in het kort even iets over het werkbedrijf hier in de stad. Is er gelegenheid tot vragen? Ja?
Meneer, heeft u ook nog een intentie om deze PowerPoint onder de aanwezige commissieleden te gaan verspreiden? Want dat zou prettig zijn.
Geen probleem. Hij staat op de USB, maar dat kan ik. Ik heb ook nog wat cijfers mee van maart. Die kan ik ook via Frank, ja, verspreiden op papier.
Ja.
Startkwalificatie, dat is VMBO niveau 2. En alles daaronder, dus of niet afgemaakt opleidingen, of tot en met niveau 1, dat wordt in onze regelgeving als niet of geen startkwalificatie geduid. Omdat gebleken is dat die groep het op de arbeidsmarkt zeer zwaar heeft. En niveau 2. Is, en daar werken we ook met het ROC samen als het gaat om de opleidingen, is een niveau waarin een werkzoekende zichzelf ook daderhand met bijscholing kan verder kwalificeren. Dus startkwalificatie is minimaal niveau 2.
Ja. Wat is project 105? Had ik een vraag. En u heeft een aantal projecten genoemd, zorgtechniek en zo. Is het ook mogelijk als andere werkgevers bijvoorbeeld werk willen aanbieden, dat het een uitbreiding zou kunnen zijn van projecten?
Ja, project 105 gaat mevrouw Kieft er straks wat over vertellen. Dat is een samenwerking met de gemeente Den Helder. En wij zijn eigenlijk constant op jacht bij het bedrijfsleven. Om met het bedrijfsleven te zoeken naar nieuwe projecten. Heel goed, graag.
U stelt als doel de werkzoekenden binnen 6 maanden aan het werk te kunnen krijgen. Betekent dat tegen wil en dank of is dat naar tevredenheid van de werkzoekenden? Want er zijn mij gevallen bekend dat mensen ergens geplaatst worden omdat ze langdurig werkloos zijn, maar dan in een branche waarvoor ze dus maar gedeeltelijk of niet de kwalificaties voor hebben, of dat het beneden hun niveau is.
Ja, het hangt er een beetje vanaf of iemand een WW of een bijstanduitkering heeft. Binnen de bijstand is alle werk passend. Binnen de WW nog niet, maar gaat ook gebeuren. Binnen de WW heeft iedereen een half jaar de tijd om op eigen niveau werk te vinden. En daarna is de wettelijke regeling dat men een niveau lager werk moet accepteren. Wij hebben de intentie om iedereen met een half jaar actief te hebben. Dat is een kleine nuanceverschil. Aan het werk wil zeggen betaalde baan. En actief wil ook zeggen in beweging. En dat kan ook op weg naar een betaalde baan zijn.
Ja, er kleven natuurlijk wel een aantal bezwaren aan. Want mensen die krijgen een uitkering met de referentie hun laatst verdiende salaris en daarover een bepaald percentage. Vaak gebeurt het, en dat zijn gevallen die mij bekend zijn, dat mensen dus uiteindelijk aan het einde van het traject, hetzij door bemiddeling van een intermediair via reïntegratie, dat ze dus ergens te werk gesteld worden, waar ze dus aanmerkelijk minder verdienen als hun laatst verdiende salaris. En dat stuit natuurlijk erg vaak op conflicten.
Als die situatie zich voordoet, dan misschien moeten we er eens even naar kijken. Maar de wettelijke taak is, en die voeren wij uit, dat iedereen die werk zoekt, de verplichting heeft ook werk te aanvaarden op, en dan praat ik even over de WW, op minimaal het niveau of de niveau wat hij aan uitkeringen heeft.
Mevrouw Post.
Tijd voor heeft. Wat gebeurt daarmee?
Dat is verschillend. Kijk, als mensen het niet kunnen, dan houdt het op. Wat wij proberen is de opleiding, niveau 2, is in feite een 2-jarige opleiding. Wij proberen ze in 1 jaar aan te bieden, zodat ook die betaalde baan dichter bij de werkzoekende komt en ook het traject interessanter wordt. Er zijn werkzoekenden die dat in 1 jaar niet redden, die sowieso die 2 jaar nodig hebben, of misschien wel langer. En in die gevallen zijn er voorzieningen om mensen ook langer te begeleiden naar een baan. En wij streven ernaar om iedereen dat niveau 2 te laten halen, maar ja, niet iedereen kan dat. En
binnen het poort hebben.
Krijgen we nog. Ja,
en tot de Waaijongen en zo.
Ja.
Maar is er dan geen samenwerking met bijvoorbeeld een STG Rijksdalen van Noorderhaven met betrekking tot jobcoaching?
Dan wel, ja. Wij krijgen 1 januari de Waaijong bij ons in de bemiddeling. En daar worden nu al de eerste overleggen gevoerd om ook voor die groep dat soort voorzieningen toegankelijk te maken. Absoluut.
Maar dat wordt dus een ander traject, begrijp ik, dan die stadkwalificatie.
Ja, ja. Ja. Okay.
Nou, ik had een beetje dezelfde vraag als de SP, wat er dan met die mensen gebeurt. Maar valt het dan onder opleiding of scholing?
Deze projecten zoals ze hier staan, hè, maar dat is nogmaals de WW, zijn, als ik het even snel bekijk, op 1 na allemaal banen met behoud, nee, op eentje is met behoud van uitkering en de andere zijn allemaal met gedeeltelijk salaris gecombineerd met opleiding, dus de zogenaamde duale trajecten. Hoe het met de Waaijong groep gaat, dat is voor ons nog zoeken naar de beste mogelijkheid. Maar als uitkeringsinstantie, want tenslotte zijn we als UWV erop ingericht om het niveau van de uitkering terug te brengen. Dus wij streven ernaar om mensen zo snel mogelijk, al of niet in combinatie met werk of met opleiding, aan een betaalde baan te helpen. En dat zal voor de Waaijong een andere zijn, omdat daar vaak een meer toeleiding zit, een veel meer voorschakelen tot er sprake is van de kans op werk. Maar in deze gevallen praten we over duale opleidingstrajecten.
Nee, we gaan nu weer verder met de presentatie. Gelet ook op de tijd.
We kunnen wel een afspraak maken voor.
Wij hebben gemeend namens WIS hier wat aanvullende informatie over de samenwerking van WIS en het UWV werkbedrijf te geven. Mijn naam is Tine Kiefte en ik ben werkzaam als coördinator bij Bureau Werk bij binnen WIS. Nou, ik ben niet zo erg geoefend hierin, hoor. Kijk. Bureau Werk van WIS richt zich met name op preventie op instroom, activering van het zittende bestand en inburgering. Die preventie op de instroom, dat gebeurt vooral binnen het UWV-werkbedrijf. Als het UWV-werkbedrijf het eerste contact heeft gehad en heeft vastgesteld of er sprake is van een WW-gerechtigde of iemand die een beroep wil doen op de WWB, dan wordt er een afspraak ingepland met een consulent van WIS. Tijdens dat gesprek wordt er met de klant doorgesproken van wat zijn de problemen, hoe komt het dat u hier zit en u niet aan het werk bent en wat kunnen wij voor u betekenen. Belangrijk is daarbij om vast te stellen of het iemand is die een recht heeft op een WWB-uitkering. Want ook al zetten we andere acties in, dan nog is het belangrijk om te weten of men door die poort heen past, zodat er ook een beroep op het budget gedaan kan worden vanuit de WWB. Belangrijk is daarbij de woonsituatie van de persoon in kwestie, de inkomenssituatie en het vermogen. Als die toets gedaan is en met die persoon is doorgesproken op welk niveau het inkomen zit, kan er gekeken worden naar de mogelijkheden, wat we in kunnen zetten om ze te helpen. De voorkeur wordt dan gegeven aan loon. Iedereen is er beter mee af, hebben wij de uitgangspunt, met een loon dan met een uitkering. Dat kan niet altijd, dat zijn wij ons ook bewust en dat merken we natuurlijk ook direct in gesprekken. We hebben daar gekwalificeerde mensen zitten die tijdens de gesprekken naar voren krijgen welke problemen er allemaal spelen. En als er geen mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan of aan een assessmentplaat deel te nemen, dan gebeurt dat ook niet. Ongeveer 60% van de mensen die zich melden bij de poort gaan dus niet naar een uitkering, maar gaan naar WNK. Tines noemde net Noorderkwartier. Dat is niet juist, het is WNK pluswerk uit Alkmaar. We hebben in het verleden een samenwerking gehad met Voorstar, Noorderkwartier en WNK. Dat ging dan om Work First trajecten. Nou, inmiddels is dat door het hele land achterhaald en zijn we daarvan afgestapt. We hebben andere mogelijkheden gezocht. Daar hebben we gesproken met Noorderkwartier en met WNK en hen gevraagd om een offerte uit te brengen voor een passend traject zoals wij dat nu willen uitvoeren. WNK kwam daarmee met het meest passende. Zij konden een product bieden zoals wij dat wilden. We wilden namelijk dat mensen direct aan de slag konden, op welke manier dan ook, en ook direct een salaris konden gaan ontvangen. Wat houdt dat dan in? Dat betekent dat mensen voor 4 maanden naar Alkmaar gaan, of omgeving van Alkmaar, daar aan het werk gaan, of allerlei testen en onderzoeken gaan doorlopen. Dat betekent dat vastgesteld kan worden of iemand vanuit die situatie een reguliere baan kan gaan zoeken en daarbij geholpen kan worden. Of dat iemand op andere terreinen hulp nodig heeft. En dat kan van alles zijn. Dat gaat van schuldhulpverlening tot verslavingsproblematiek tot scholing. Er is echt heel veel mogelijk. Na die 4 maanden is er dus of iemand is uitgestroomd naar een reguliere baan, of er komt een terugmelding bij ons binnen met een advies wat voor deze klant het meest passend is. Dat kan zijn dat die persoon alsnog een WWB-uitkering gaat krijgen, omdat er tijd nodig is om problemen op te lossen of om te scholen. Maar het kan ook zijn dat er 6 maanden verlenging komt om een opleiding intern na te volgen of intern begeleiding te krijgen op allerlei andere terreinen. Dat voor wat betreft helder werk. Binnen UWV Werkbedrijf hebben wij ook afspraken gemaakt over het zittende bestand. Dat is wat we noemen project 105. Wat gebeurt er? Ongeveer 850 mensen die op dit moment een WWB-uitkering hebben, die worden opgeroepen door medewerkers van het UWV Werkbedrijf. En met hen wordt gesproken over hoe staat u er op dit moment voor. Dat zijn mensen die lopen al in een traject of zitten thuis, om wat voor reden dan ook. Maar ze worden nog weer eens helemaal tegen het licht gehouden. De mensen van het UWV Werkbedrijf kijken naar de situatie van de persoon en dan puur, wat kan er nog gebeuren richting arbeidsmarkt? Zien wij kansen voor deze persoon? Of is er nog scholing nodig of op andere terreinen ondersteuning? En dat wordt met elkaar uitgewisseld. Als er scholing of andere zaken nodig zijn, dan wordt daarop ingezet. En krijgt iemand dus een vervolgtraject aangeboden. Hoe komen we bij 105? UWV Werkbedrijf heeft ons voorgesteld, laat ons dat bestand van die 850 personen, die overigens allemaal jonger zijn dan 50 jaar, daar hebben we voor gekozen voor die groep. Laat die ons bekijken en wij zullen 105 mensen uit laten stromen naar een reguliere baan. Dat is de afspraak die we gemaakt hebben. En het project stopt ook pas op het moment dat dat aantal gehaald is. Dat, de schatting is ongeveer 2 jaar.
2 jaar?
Ja.
Weet je wat dat kost? Wat de kosten zijn?
De kosten zijn ongeveer 2 personen aan salaris.
2 keer?
Ja. Inburgering is ook een onderdeel van bureauwerk. We zijn gestart met inburgeringstrajecten vorig jaar. En langzaam maar zeker zijn we nu ook bezig om die groep een duaal traject aan te bieden. Waar naast inburgering ook alles gedaan wordt om mensen op de reguliere arbeidsmarkt terecht te laten komen. We hebben ervoor gekozen om dat niet direct te doen, althans niet bij iedereen. Sommige mensen willen dat en kunnen dat ook aan. Maar mensen die al langere tijd helemaal uit het proces van leren en ontdekken vandaan zijn, krijgen daar wat meer tijd voor. Ook voor deze groep wordt er samengewerkt binnen UWV Werkbedrijf. Want ook van deze mensen kunnen er natuurlijk binnen het project 105 zitten. Die vallen ook in diezelfde groep. Dat is wat mij betreft het verhaal over de acties van WIS. Dankjewel. Ja?
Iemand komt in een werktraject met behoud van uitkering. Wat gebeurt er op het moment dat iemand gedurende het traject zijn recht op de uitkering kwijtraakt? U kunt zich voorstellen, hij is dan wel aan het werk, maar hij heeft eigenlijk geen recht meer op die uitkering. Wordt hij dan een soort vrijwilliger?
Ja, dat is heel erg afhankelijk van de situatie waardoor iemand uit het traject raakt of uit de uitkering raakt. En ja, wat zich voordoet. Er is van alles denkbaar. We hebben situaties gehad dat bijvoorbeeld een alleenstaande persoon samen ging wonen en die persoon heeft het traject afgemaakt.
Maar dan zonder als vrijwilliger?
Nou ja, wij noemen dat dan geen vrijwilliger. Alleen die persoon wilde dat heel graag het traject afmaken, omdat het natuurlijk toch verbeteringen op de arbeidsmarkt geeft. En het traject is dan al ingezet en we vinden het jammer om dat dan te stoppen. Investering is er al gedaan. Dus laat het dan afmaken, want dat is voor de toekomst, voor die persoon alleen maar beter. En dat is dan geen vrijwillige. Want ja, soms wel. Maar in feite. Ja, ja, ja. Klopt. Er zijn geen vaste regels voor. Er wordt heel veel maatwerk geboden. Dus er wordt echt naar de persoon in kwestie gekeken en wat de omstandigheden zijn. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan nooit. Nee, ik heb het niet over de uitkering maatwerk. Ik heb het over trajecten als maatwerk.
Ik snap het.
Ja, ja, ik denk dat dat wel meevalt hoor. We hebben het meerdere keren al meegemaakt. En het is er natuurlijk heel erg van afhankelijk wat de persoon in kwestie wil. En daar kun je allerlei afspraken over maken. Mm-hmm. Ja.
Ik denk dat dat een vraag voor de wethouder is. Ik denk niet dat dat een vraag is die bij deze presentatie thuis hoort. Nee. Zijn er nog vragen verder over de presentatie, meneer Koopman?
Ik kan me voorstellen dat er wel eens in Den Helder mensen zo verschrikkelijk lang lopen zonder dat ze werken. Dat er dus, ik stel die vraag maar, zoals in de bouw en op het reactorcentrum Petten, dat er een klokkenluider opstaat en zegt van nou is het toch wel eens mooi geweest. Na 1,5-2 jaar, dan wil ik toch wel eens dat die vent aan het werk gaat. Komt dat voor?
Ik kan mij niet herinneren dat dat bij ons is voorgekomen.
Nou ja, dan zou het misschien
gebeuren. Ja.
Zijn er nog andere vragen over de presentatie van mevrouw Kiefer? Mevrouw Post.
Hebben mensen die in dit traject komen, hebben die een vaste contactpersoon?
Ja, er zijn vaste consulenten. Waar mensen direct contact mee op kunnen.
Gaat het in de praktijk dan vaak fout? Want ik heb de indruk dat het niet zo is. Maar dan wisselt het vaak gewoon of zo.
Dus is regelmatig wisseling geweest van de bezetting. En dat maakt het natuurlijk lastig om te werken.
Ja, en heel vervelend klopt. Voor de mensen die in zo'n project
zitten. Heel vervelend, absoluut. Ja. Maar ja, daar kun je niet zo heel erg veel aan veranderen. Als mensen weggaan, dan zul je daar... dan krijg je andere contactpersoon. Ja.
Goed. Ik wil... Mevrouw Kieft en meneer Geertsma, heel hartelijk danken voor uw heldere presentatie vanavond. En nogmaals mijn waardering voor het feit dat u 14 dagen terug zo sportief was om het op te schuiven naar vanavond. Echt, dank u wel. En dan lag er nog wel een vraag van mevrouw Post over de openingstijden ten aanzien van het kantoor. Misschien dat wethouder Kracht daar wat over kan zeggen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had in ieder geval het gevoel dat je me vergeten zou zijn, die vraag. Dus ik zat al te zijn, maar dat ging toch goed. Wij hebben bij WIS een klantenpanel. En dat is eigenlijk een soort klankbordpanel. En het klantenpanel heeft feitelijk aangegeven dat zij deze tijdvakken weer ingevuld willen hebben. Dus het is een wens van het klantenpanel als zodanig geweest om het zo te doen. Ja, dat is de situatie. Dus het kan... Dus dan lijkt het mij verstandig. Kijk, dat is wat we doen. We hebben niet voor niets een klantenpanel, want ook de afdeling WIS moet van tijd tot tijd ook kunnen soneren van wat gebeurt er dan als de processen worden uitgevoerd. En ik kan niet anders dan roepen van dat aan de orde is.
Nou, wethouder, dat vind ik ongelofelijk, maar als u het zegt zal het zo zijn. Maar ik vind het ronduit verbijsterend.
Goed, met het feit dat Van Post het verbijsterd vindt, vervolgen wij de agenda over de presentatie. Nou, het staat niet op de agenda, mensen.
Een opmerking misschien dat wij nog steeds uitgenodigd zouden worden voor het vervolgbezoeken en onderwerpen met WIS. Oké.
Goed. Dan gaan wij door met agenda punt 5, voorstel tot het vaststellen van de notitie broedplaatsplaats. De cultuurnota horen, zien en beleven stelde als doel het kwantitatief en kwalitatief verbeteren van het bestand aan atelierwoningen en broedplaatsen. Om de verankering van de broedplaatsinitiatief in beleid vorm te geven en om uitgangspunten en intenties op dit gebied vast te leggen, wordt de notitie broedplaatsen beleid noodzakelijk geacht. En u dient daarover de raad advies te geven. Ik wil u er nog wel eventjes op attenderen, beste commissieleden, dat wij in de gemeenteraad van 17 november jongstleden besloten hebben dat een onderwerp in de raadscommissie behandeld is. Alleen als bespreekpunt nog wordt opgevoerd of wordt geagendeerd als de raadscommissie minimaal 1 debatonderwerp ook daadwerkelijk aangeeft. Dus dat betekent dat mocht er vanavond... onder u iemand zijn die zegt van ik wil dat toch als bespreekpunt, dat is dan prima, maar dan mag u wel het debat onderwerp aangeven waar we het over hebben. En dan is dat helder in ieder geval. Wie mag ik als eerste het woord geven voor de commissie? Meneer Koopman.
Ten aanzien van de broedplaatsen, dat spreekt mij als ornitholoog en als amateur kunstenaar zeer aan. Want ik denk dat we in deze gemeente blij mogen zijn dat we uiteindelijk af zijn van die subsidieregelingen. Maar nu vrees ik dat we langzamerhand heel veel kosten gaan maken. Allerlei projecten. Ik ben bang dat het straks niet meer kostendekkend is. En dat moet denk ik ook, net als bij die sport, het geval zijn. De opbrengsten, de prestaties van de kunstenaars dienen dus in evenwicht te zijn met datgene wat we kwijt zijn aan kosten van beheer en ambtelijke ondersteuning en noem maar op. En dat is de mening van mij en dat zal ook het advies zijn naar de raad.
Dank u wel. Meneer Bras.
Ja, voorzitter. Een bloeiend cultureel leven is een teken van vitaliteit. Zo wordt ergens in deze nota gezegd en dat wil ik ook onderstrepen. Dit is gelukkig ook aanwezig in onze stad. Ik denk aan een bekend voorbeeld is de Dag van de Muziek op de eerste zaterdag in juni. Maar ik denk ook aan andere zaken. Ik denk aan activiteiten die in Triade plaatsvinden. Dat is het meeste misschien op het gebied van muziek, maar ook andere dingen, denk ik. Of, hey. Maar ook in deze nota gaat het om kunstenaars. En ik heb eens gekeken, elders in de provincie, wat er aan gedaan wordt en ik kwam tegen, onder andere in Amsterdam, een flinke nota erover voor de komende jaren. En het zegt ook een beeldend kunstenares, die zegt in die nota, schilders, beeldhouwers, fotografen, modeontwerpers, etc. Ze zijn me allemaal dierbaar. Dankzij de speciale broedplaatsen zullen deze creatieve geesten de stad Amsterdam kleur kunnen geven. Dus dat is een mooie uitspraak en ik denk ook voor onze stad is dat denk ik denk ik ook mogelijk in de komende tijd met deze nota. Ja, ik vroeg me af op wat voor manier al met aanwezige kunstenaars wordt samengewerkt. Ik denk aan de Noorderkunstkring, een klein gebouwtje in de hoek van de Violenstraat. Er zitten ook kunstenaars die al actief zijn. Dat wilde ik vragen. En ja, deze nota is de grondslag voor wat in de komende tijd staat te gebeuren. Hoe worden we op de hoogte gehouden van de voortgang? En hoe worden de mensen die hiermee te maken hebben geïnformeerd hierover? Dat in eerste instantie, voorzitter.
Meneer Cassander.
Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben nog wel een paar vragen. Want het betreft hier huisvesting van kunstenaars en tijdelijk leegstaande panden. Dat wij ons afvragen hoe wordt gegarandeerd als pand nodig is voor de stadsvernieuwing dat het pand ook weer leeg komt. Verder hebben we nog een vraag over de kosten. Er staat €60.000... voor aan te vangen met het project. Wordt daarmee bedoeld dat het in de toekomst de kosten nog verder op gaan lopen? En dan ook over de laag mogelijke huurtarieven. Ik hoop toch wel dat die kostendekkend zijn. En waarom is de eerste 2 jaar, of korter dan 2 jaar, huurlastenvrij? Want dan gaan we toch weer subsidie geven voor huisvesting van kunstenaars op deze manier. Dat waren ze.
SP, wil die nog wat vragen hierover? Nee? Meneer Das, nee?
Ja, ik had een vraag over hoofdstuk 2, het begrippenkader. Aan welke criteria moet je nu voldoen? Wil je jezelf kunstenaar kunnen noemen? Nou, er worden een aantal criteria worden opgenoemd. Die daar dus binnenvallen. Maar er zijn natuurlijk ook kunstenaars die daar dus niet afdoen. Maar die wel in dat leven hun sporen hebben verdiend. Houdt het in dat die. Ik wil er ook nog even aan toevoegen. Die dan misschien nu in de huidige situatie. Op vriendschappelijke basis ook mede gebruik maken van de huidige faciliteit. Houdt het nu in dat deze kunstenaars buiten de boot vallen?
Even ter verduiding, als u de huidige faciliteiten bedoelt, dan bijvoorbeeld Atelier en de Vismarkt?
Nou, in ieder geval de voor zover bekende ateliers die dus in gebruik zijn van kunstenaars. Waar ze dus mede gebruik mogen maken van die faciliteit. En dat hoeft er natuurlijk niet dadelijk te zijn, maar wanneer zich zo dat voordoet. Misschien bij allerlei festiviteiten of zoals hier uitgesteld in het gemeentehuis.
De nieuwe broedplaatsen, onder andere dan het postkantoor. Ik vroeg me inderdaad af, ja, ik zit trouwens in deze commissie misschien al aan de orde geweest, maar die vismarkt, is het nou de bedoeling dat die inderdaad helemaal straks daadwerkelijk gesloten wordt? Is het nou afgerond, het proces waar we toen altijd als raad mee bezig waren, van behoud ze in Den Helder? Kunnen die worden overgeplaatst bijvoorbeeld in die nieuwe broedplaatsen? Maar hoor ik graag het antwoord op. En zoals bijvoorbeeld het postkantoor, daar zitten natuurlijk zelfs heel landelijk bekende kunstenaars in, fotografen en anderen. Maar ik vroeg mezelf af, is dat, ook daar zal ik niet genoeg op de hoogte van zijn, maar ook omdat ze juist aan Den Helder zeg maar, iets moeten bijdragen, gewoon open voor bezichtigingen en zo. Kan het Helders publiek daar ook iets binnenin zien, zonder afspraken of wat er ook. Naar aanleiding van, dat is eigenlijk al eerder gevraagd, 2 jaar geen huur kan ik me voorstellen, omdat ze toch misschien zullen moeten investeren in het pand tijdelijk 2 jaar, maar heel kort, als ze ook nog huur moeten betalen, zullen ze niet kunnen betalen. Maar hoe zit het dan met andere kunstenaars die wel huren gaan betalen en zo, zitten daar dan weer geen verschillen in?
Ja, wij vinden het een goed initiatief, als het maar niet als doel heeft om tijdelijk de gaten en de verpaupering in het stadshart te voorkomen, maar dat het echt gericht is op het culturele klimaat en dat het ook kansen biedt aan beginnende kunstenaars, dus dat het niet een tijdelijk beleid is. En op bladzijde 8 staat samenwerking met OWS, RWO en Zeestad. En dan staat er Willemsoord wordt benaderd. Terwijl ik denk dat samenwerking met Willemsoord een voorwaarde zou moeten zijn.
Voorzitter, wij vinden het ook een goede nota. Ik heb zelf ook als amateur kunstopleiding gedaan. Ik was een van de eerste die de nieuwe academie in Utrecht heb gevolgd. En dat mis ik eigenlijk een beetje in dit stuk. Misschien is het een idee om ook mensen die dus al verder op weg zijn, maar zelfs ook afgestudeerde kunstenaars, om die door middel van scholing, dus kunstenaars die hun dan nog weer eens extra onderwijzen en dan 1 keer per maand dat kunnen doen. En dat stukje mis ik in dit geheel. Misschien een idee voor kunstenaars in Den Helder die dat zouden kunnen oppakken. En dan heb je eigenlijk ook nog een extra broedplaats. En dan kunnen ook mensen van buiten Den Helder op die manier hier naartoe komen.
Dank u wel, voorzitter. Peter van der Aa die vroeg zich net al af of de kosten in de toekomst gingen oplopen, omdat er €60.000 in aanvang staat. Ik vraag me af, is het €60.000 en daarna over? En hebben we dan wat problemen om die broedplaats in stand te kunnen houden? Verder staat er in de samenvatting en conclusie dat op de middellange termijn de broedplaatsen ook wijkgerichte activiteiten kunnen gaan ontwikkelen. En dan ook nauwer betrokken kunnen worden bij de stadsvernieuwing. En volgens mij was het juist insteek dat die broedplaatsen in de stadsvernieuwing mee zouden gaan. En ik weet niet hoe lang middellange termijn in dit opzicht is dan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, een hoop vragen. Ik hoop, want soms is het een discussie dat je denkt dat blijft altijd een lastige in kunst. Maar ik ga toch kijken hoe ver ik kom in de beantwoording. Zullen de kunstenaars net zoveel opbrengen als dat ze kosten? Ja, wat brengt een kunstenaar op? En hoe ga je dat kunst? Ja, en hoe kwantificeer je dat? Nou, dat is moeilijk. Dat is een discussie waar we met z'n allen niet uitkomen. Heel nadrukkelijk is de bedoeling dat je wat aan het klimaat van de stad bijdraagt. En 1 kunstenaar zal dat niet direct doen. Maar op het moment dat mensen doorkrijgen dat hier broedplaatsen zijn, zullen kunstenaars van buiten en van binnen en uit alle streken van het land hier neer kunnen dalen. Dat is uitdrukkelijk de bedoeling. En wie is dan een kunstenaar? In eerste instantie is dat iemand die een academie heeft afgerond. Dat is ook het beleid wat we nu met onze nog in stand, daar zal ik u straks ook bij praten, zijnde atelier hadden. Maar ook daar zit wel eens iemand die niet die academie heeft afgemaakt, maar dan wel doordat hij exposeert en actief is in de kunstwereld, op die manier zijn sporen verdiend heeft. Anders zou Van Gogh nooit bij ons in aanmerking zijn gekomen voor een atelier. En dat zou natuurlijk sneu zijn. Dus je hebt daar wel een leidraad voor, maar daar moet je natuurlijk ook niet al te star mee omgaan. Maar ook niet iedereen zegt, ik ben een kunstenaar, gelijk zonder dat te controleren toelaten. Daar moet je wel wat selectief in zijn. Het moet niet een verkapte kraakwacht zijn, maar het mes snijdt wel aan twee kanten, want je biedt ze niet zoveel. Je biedt natuurlijk nadrukkelijk een pand waar je niet idioot veel gaat investeren. We hebben wel eens panden waar nu bijvoorbeeld mensen wonen, waar dan de bewoner tegen de beheerder zegt, ja, nu vind ik het toch wel heel erg gaan tochten, want het waait hier binnen harder dan buiten, kun je er niet wat aan doen? Nee, zegt dan de woningstichting of de beheerder van het pand, want het gaat over 2 jaar plat, ik doe er niks meer aan. Maar als een kunstenaar zegt, ja, maar als atelierruimte neem ik het voor lief en ik stop er wel een krant tussen, ja, dan is dat natuurlijk perfect om te voorkomen dat je moet gaan slopen of dat het leeg komt te staan. Want leegstand gaat het altijd 3 keer zo hard en als nog iemand dat gebruikt en dat er nog licht brandt 's avonds. Dus je wilt klimaat verbeteren voor de culturen en uitbreiden. En daarmee heb je nu een goede gelegenheid. Omdat we weten dat in stadsvernieuwing veel van die panden gaan roleren. En tijdelijk even staan te wachten tot er wat mee gebeurt. Dus die kunstenaars trekken door de stad. En die broedplaatsen, dat zal veranderen. Maar een kunstenaar, het stopt wat mij betreft niet. Het zal eerder groter worden dan kleiner. Je ziet in grote steden dat het op een gegeven moment een vlucht gaat nemen. En in Utrecht zijn hele torenflats die tijdelijk voor 10 jaar bijvoorbeeld aan een collectief of aan een beheerder zijn gegeven. Dan zeggen ze, ja, we doen er even niks mee. Maar om nou leeg te laten staan, kijk maar hoe vol je hem kan krijgen. En regelmatig vind ik dan weer een mailtje in de bus wat ze dan nu weer in die torenflat aan het bedenken zijn. En zo moet je dat zien. Nou, we gaan er geen torenflats voor bouwen, maar ja, je weet nog niet wat er op langere termijn vrijkomt. En dat wat tijdelijk vrijkomt, is dan ter beschikking van. En wat zo'n kunstenaar voor gaat betalen, heeft een beetje te maken met de mate van luxe die er nog is in zo'n pand. Of dat er wel bijvoorbeeld gestookt kan worden. Postkantoor moet je 's winters echt je dikke trui aan en dan een jas eroverheen. Daar wordt niet gestookt, er is geen verwarming meer. Dus ze zitten er gratis, maar ze hebben ook niks te eisen of te wensen hebben ze van alles. Maar ze kunnen het niet hard maken. En dat maakt ook dat het niet echte huurders zijn. En dat je ook zeker weet dat als je dat pand nodig hebt, dat ze er ook uitgaan. Want dat is het contract wat je met ze tekent. Het is dus niet een huurcontract van ik betaal jou €300 en ik heb huurbescherming. Dat is klaar, want anders dan is het paard achter de wagen spannen. Je wil er wel ook weer over kunnen beschikken op het moment dat dat nodig is in je stadsraadpannen. En dan zoek je in overleg weer nieuwe ruimtes. En sommige kunstenaars, ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen, ik wil een periode in Den Helder werken. Ik heb wel mensen gehad die hier bij een festival hebben gewerkt en zeiden, goh, ik wil nog wel eens terugkomen, want ik wil nog dit of dat. Nou, en heb je dan een pandje, dan breng je iemand 3 maanden onder en hij vertrekt weer. Ik zou zelf willen dat we er meer van zien. Postkantoor is open geweest tijdens Licht aan Zee, ik weet niet of u geweest bent. En ze hebben nog eens eerder een festiviteit gehad, maar het zou wat mij betreft wel wat meer kunnen van dat soort zichtbaar maken waar je mee bezig bent. En daar zullen we ook op blijven aandringen. Bij die en gene. Overigens zie je dat soort mensen dan wel weer opduiken bij Flik een Kunstje of dat soort initiatieven in de stad. We hebben natuurlijk nu het postkantoor, we hebben al het pompstation. Pompstation is niet echt een broedplaats, maar wel een atelier waar steeds andere kunstenaars zitten. En ik zoek nadrukkelijk door iedereen die nu al in de kunst actief is, te betrekken bij dit soort zaken, die verbindingen te blijven leggen tussen pompstation, kunsthal, vismarkt enzovoort. Want dat wil je. Je wil die uitwisseling. Je wil dat mensen elkaar wat te vertellen hebben op het gebied van cultuur. In die zin wordt daarmee samengewerkt. Wordt er dan ook samengewerkt met Noorderkunstkring? Niet in eerste instantie, want dat is natuurlijk die mensen hebben een atelier wat ze gezamenlijk gebruiken. En die zullen ook niet altijd zoeken naar een atelier waar ze permanent bezig willen zijn. Maar op het moment dat daar kunstenaars zitten die zeggen, ik wil die stap wel maken, ja, dan gaan we met ze praten. Als zij zo'n atelier willen. Want de huidige gebruikers van de vismarkt willen niet een broedplaats. Die willen zekerheid, die willen toch wat meer comfort. Die willen gewoon hun spullen neerzetten en daar de komende 10 jaar niet lastiggevallen worden over verhuizen. Dus die leegstand heb ik. Kan het oplopen? Nee, want we hebben nu die €60.000. Dat moet ook niet op, hè, want dat is niet alleen hiervoor, maar daar gaan we het uit gebruiken. Want je kunt je voorstellen dat je nog eens ergens een slot op een deur moet zetten of een lamp moet installeren om het, of ergens een gat moet dichten. We hadden natuurlijk voor dit jaar ook broedplaatsen geld, maar dat heeft u uit de begroting gehaald. Dus vandaar dat we nu insteken op dat wat in de culturele programmering zit, om die start te kunnen maken. Omdat we die kans toch niet willen laten lopen. En dan is het weer gewoon regulier budget. Ja, en wat mij betreft kan dat eeuwig door, maar niet eeuwig doorgroeien in hoogte en in kosten. We zullen er ook geen 3000 krijgen. Ik verwacht wel dat er een toename van kunstenaars is, maar niet zo dat we ineens niet meer weten waar we de flats moeten bouwen om de kunstenaars te huisvesten. Dat zo snel zal het niet gaan. Maar het is gewoon een budget en meer kan er niet aan gedaan worden en wat mij betreft ook wat minder, want je wil er zo lang mogelijk mee doen en je wil er zoveel mogelijk mee doen. En wie is dan een kunstenaar en wie telt mee? Ja, daar kun je hele goede discussies over voeren. De mensen die nu in het vismarkt zitten, zijn in ieder geval mensen die in aanmerking komen voor van alles en nog wat, want die voldoen aan die criteria. Maar dat zullen niet de mensen zijn die een broedplaats zoeken. Wat ik wel merk, omdat het heel lang geduurd heeft met die vismarkt, dat mensen zeggen, ja, als ik dan de vismarkt niet in kan, dan in godsnaam aan een broedplaats. Maar eigenlijk willen ze dat liever niet. Ze willen dan toch met elkaar, kunstenaars kiezen ook wel voor een samenwerking, wel met die zitten en niet met die zitten. Het zijn net mensen wat dat betreft. De vraag van het postkantoor, is dat nu open? Nee, ik denk als je mensen belt wel. Een van die kunstenaars daar is overigens druk met exposeren in het buitenland. Daar krijg ik ook regelmatig uitnodigingen voor. Daar ga ik dan niet heen uiteraard. De vismarkt, daar hebben wij vandaag bericht gekregen dat we het in die verre rond hebben. We hadden daar natuurlijk een probleem, want we zouden het pand overdragen. Maar daar zit nog een gebruiker die daar achterstallige huur heeft en noem het maar op. En die zijn toch dan lastig weg te krijgen, want ja, die heeft wel gehuurd. Hangende dat traject duurde de overdracht naar woningstichting. Dat brengt de kunstenaars in de problemen, want die betaalden gelijk de volle klap en dat kunnen ze niet te lang meer doen. Daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Er zijn ook mensen die erin willen, maar ja, die zaten ook. We zeggen ook, nou goed, die daar aan de criteria voldoen, die zullen dan toch door ons tijdelijk geaccommodeerd worden met een tijdelijk contract totdat het woningstichting is. En dan zullen we hier intern wel de financiële kant van die zaak afdichten. Want ja, zoals het nu gelopen is, hadden wij natuurlijk ook niet verwacht. En ik hoop toch dat dat binnen enkele maanden, als de rechter dan iedereen gehoord heeft, zo kan zijn dat we het pand vrij van ellende over kunnen dragen aan woningstichting. En met hopelijk nog iets meer gebruikers dan er nu in zitten. Want dat is voor woningstichting natuurlijk ook van belang, dat het niet leeg loopt. Want dan hebben ze een leeg pand en dat was ook de bedoeling niet. Maar op zich zie ik daar nu weer licht aan het eind van de tunnel. Nou heb ik hier staan, tot 2 uur betalen we geen huur en de rest. Nou, je kan je ook voorstellen dat als een pand wat langer ter beschikking is of wat luxueuzer is, dat je daar dan wat meer voor rekent. En het hangt er ook vanaf, ja, wat er allemaal kan in zo'n pand. Het ideaalbeeld wat ik heb is dat van Stroom in Den Haag, waar soms panden heel kort ter beschikking staan van, ja, doe er iets leuks mee en het kan me nog niet schelen wat en ik hoor je wel over 3 maanden. En soms kunnen ze wonen in een pand en betalen ze alleen gas, water en licht. Of soms kunnen ze wonen en dan betalen ze een lage huur. Dat heeft wel een beetje met de situatie van het pand te maken. En ooit, want we moeten klein beginnen, zou dat het resultaat kunnen zijn van ons broedplaatsenbereid. Dat we het zo genuanceerd gaan doen. Wat we nu gaan doen is een lijstje van beschikbare panden maken. We hebben al een lijstje van kunstenaars die geïnteresseerd zijn. Op het moment dat we die lijstjes klaar hebben, zullen we ook, en ik hoop dat echt voor de zomer te hebben, via de kanalen die voor kunstenaars handig zijn, bekend te maken. En ik ben nu ook aan het onderzoeken of we onder onze eigen website in de gemeente een link kunnen maken dat mensen het op kunnen vragen. Ik heb ooit in gedachten een misschien grotere website, maar ja, website kostte weer geld, dus dat wordt dan plan B misschien. En we werken samen met OWS en RWO, hè, de ene de hardware en de andere de software. En natuurlijk Zeestad, want die zit in het stadshart en die hebben een deel van die panden onder hun beheer. En ook met Willemsoord zijn we nu al in gesprek. Alleen kunnen we niet zeggen dat gaan we nu hard aftikken. Maar dat is wel het groeimodel waar we heen gaan. En dan kan ik mij voorstellen dat zelfs mensen waar we nu niet van weten, maar die vastgoed hebben in de stad en even niet weten wat ze ermee moeten, tegen ons zeggen van joh, wat mij betreft kan dit het komende half jaar een broedplaats zijn. Maar dat is wel de stip aan de horizon. Kunnen net afgestudeerden of nog afstuderenden geholpen worden door onze kunstenaars, vertaal ik een beetje uw vraag. Ja, alles kan. Of die kunstenaars dat willen, weet ik niet. Maar ik vind het wel een leuk idee om eens een keertje met die groep te bespreken. Als we dan toch met elkaar in gesprek zijn. Of ze daarvoor voelen. Kijk, ik wil niet zeggen, gij zult. Maar ik kan mij voorstellen dat daar mogelijkheden zijn. Het is nadrukkelijk de bedoeling om mensen van buiten de stad te laten weten dat dit de place to be is. Dus dat in die zin. Bij de VVD heb ik alleen stadsvernieuwing staan als vraag. Ziet u het als stadsvernieuwing? Als? 60.000 euro. Ja, dat was die 60.000 euro. Ik heb gezegd dat is het maximum, dat is het budget, dus het kan nooit duurder worden. Misschien heb je ooit het idee dat je er meer voor nodig hebt, maar ja, dat. Ik denk niet dat dat heel snel aan de orde komt. En ik kan niet zomaar zeggen het gaat meer kosten. Want uiteindelijk gaan we met elkaar over die budgetten. En dat is wat nu vast ligt. Ik heb niet meer geld. En eerlijk gezegd denk ik dat dat ook niet echt nodig is. Dat het idioot veel meer gaat kosten. Want het zijn broedplaatsen. Dus daar, ja, we moeten zien hoe we daar kunnen passen en meten. En optimaliseren wat we hebben. Ik denk dat ik een groot deel van de vragen beantwoord heb. Zo niet, dan hoor ik het.
Dan horen we de tweede ronde. Tweede termijn, en ik wil ook graag eventjes uw advies horen. Ik ga eerst rechtsom. Mevrouw Kamer van OG.
Ik mis eigenlijk nog het antwoord op stadsontwikkeling en broedplaatsen tezamen. Want er begon u mee, toen zei ik u wist nog de vraag van 60.000 euro. En vergat toen de eerste vraag die u had opgeschreven.
Oké.
En dan zit ik een beetje toch met die 60.000 euro. Als u zegt van ja goed, het is een startbedrag en dat hebben we eenmalig nodig. Nee, maar het is me gewoon niet helemaal duidelijk. Of
gaan ik heb we niet meer. Het is een budget. Ja. Op is op. Ik kan niet meer uitgeven dan ik heb.
Oké, maar lopen we dan niet in de toekomst het risico dat we dit weer gaat verdwijnen. Dat we dan,
nee, het is wel een blijvend. Ik heb het voor een paar jaar.
Oké. Okay.
Dat wel.
Nee. Kijk het rijtje nog even langs, heren en dames.
Nee.
De koopman.
Het is nou eenmaal een gegeven dat als je opstallen in stand wil houden en wil onderhouden, dat er dus kosten aan verbonden zijn. Ook al is er geen verwarming, dan heb je nog kosten. Dat kan niet anders. Dus wat dat betreft, dat is een antwoord, daar ben ik niet tevreden mee. En wat een kunstenaar is, dat is dus iemand die zijn broek kan ophouden. Dus die het zelf kan verdienen. Dat is een kunstenaar. En ik ben blij dat meneer Bras het te sprake brengt. Er zijn ook amateurkunstenaars in deze stad. Ook daar mag u als wethouder wel eens aan denken.
Ik ben het zelf eens zelfs.
Ja, ik had nog een vraag naar de voortgang. Hoe we op de hoogte gehouden worden. Ja. En voor het overige akkoord.
Om met dat laatste te beginnen, zodra ik zo'n lijstje heb, zal ik het u. Dan zoeken we de publiciteit en zal ik u ook daarover informeren. Daar zijn we nu, dat gaat heel snel gebeuren. Er zit iemand driftig ja te knikken, die gaat er heel hard mee aan het werk. Dus dan zal het u nog geworden hoeveel we hebben, want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, moet ik zeggen. En wat is een kunstenaar? Ja, dat zijn amateurkunstenaars ook. En u vindt dat ik daar aan moet denken. Nou, ik kan u geruststellen, elke vrijdag denk ik eraan. Want dan ben ik zelf die amateurkunstenaar en sta ik vrolijk fluitend te schilderen. En denk ik even niet aan de politiek en daar is het al op zich heel erg leuk voor. Dus als er iemand begrip heeft voor amateurkunstenaars, dan, ja, dan ben ik dat wel. Want ik doe dat er ook bij. En of die een behoefte hebben aan broedplaatsen, dat is dan weer een ander verhaal. Dus als u zegt, deze wethouder mag wel eens aan de amateurkunst denken, ja, dat doet ze regelmatig in verschillende gremia. En de VVD, ik geloof dat ik u heb gerust kunnen stellen van dit is wat wij de komende jaren hebben. En wij hadden daar zelf nog beleid voor, dat hebben we dit jaar uitgehaald ten behoeve van een ander beleid. Maar voor de volgende jaren staat het erin. En het heeft natuurlijk met stadsvernieuwing die link, omdat we daar nu dat geld uithalen ten eerste, hè, het cultureel verhaal. En omdat wij vinden dat in die schwung die je wil hebben voor de binnenstad, dit uitstekend past. Het staat ook zo benoemd, het doet iets voor een stad. En op het moment dat je aan het bouwen en breken bent, soms in die volgorde en soms andersom, is dat het moment om te zeggen, en nu hebben we ook de gelegenheid om het te doen. Want als alles al af en gelikt is, dan lukt het niet meer. Je moet een bepaalde cultuur gaan ontwikkelen. Het heeft een beetje te maken met die tussenruimte die ooit een symposium was op de Nollen. Wil je een stad helemaal af hebben? Nou, dat zijn boeiende discussies. Eigenlijk wil je altijd wel ergens een rafelrandje om voor initiatieven op het gebied van kunst, maar ook op het gebied van economie en noem het maar op, nog een beetje ruimte te hebben in je stad. En dat het niet gelijk in de papieren loopt als je er wat wil. Ja. Want inderdaad, als je een pand wil onderhouden in optimale conditie, kost het geld. Maar we hebben het hier over panden waar ooit nog wel een slag gemaakt moet worden of waar de sloopkogel doorgaat.
Oké, maar ik kom tot deze vraag omdat u zelf schrijft op de middellange termijn. En mij ging dan om hoe lang die middellange termijn is.
Nou ja, het is een groeimodel. Ik kan niet helemaal 50 jaar vooruit kijken. Maar ik denk dat als je een goed broedplaats bereid hebt, dat je er voorlopig niet af bent. Als ik zie hoe dat in andere steden in het land gaat, en ik wil me niet helemaal met Den Haag of Utrecht meden, ja, die zijn er al tientallen jaren mee bezig en die gaan voorlopig nog wel even door. Want er is altijd wel een pand. En het zal de ene keer grimpen en de andere keer groeien in hoeveelheid en in aanbod. Maar wat er één keer is, dat zal zo gauw. Want kunstenaars gaan een bepaalde cultuur met elkaar aan. En je kunt je ook voorstellen dat mensen op een gegeven moment doorgroeien naar een permanent pand. Want we hebben een lijstje mensen die een broedplaats willen. Maar ik heb ook al een aardig lijstje van mensen die zich hier permanent willen vestigen. En zeggen, ik wil mijn pand daar van de hand doen en ik wil hier komen wonen. Die willen niks gratis en gesubsidieerd. Die willen gewoon een pand met ruimte en een plafond van 3 meter.
Maar dat is me wel duidelijk, maar u schrijft zelf dat op de middellange termijn, ik citeer, kunnen broedplaatsen ook wijkgerichte activiteiten en functies ontwikkelen en is een nauwer aanhaken bij stadsvernieuwingstrajecten denkbaar. Ja. Ik denk dat je dat nauwer aanhaken denkbaar gewoon... Volgens mij was dat een afspraak in de nota, dat dat gewoon zou gebeuren.
Dat,
en dan kunt u nu een heel verhaal vertellen, ik kan me niet vergelijken met Den Haag en Utrecht en dat duurt zoveel jaar. Ik wil dat graag nu zien.
Ja, dan, als u zegt, ik wil dat die kunstenaars nadrukkelijk bij de wijkactiviteiten betrokken worden, dat is dan een beetje wat ik u hoor stellen. En dan niet op lange... Ja, maar u wil dat ook niet op middellange termijn, maar u wil dat sneller. Dat beproef ik een beetje in uw verhaal. Ja, maar middellange termijn is over... Dat is dat groeimodel. Want kunstenaars die net komen, die moeten ook zeg maar een beetje hun weg daarin vinden. Maar als u zegt, ik wil dat sneller, dan gaan we dat proberen. Om dat sneller aan te hangen bij wijkactiviteiten. Die mogelijkheden zijn er. Maar je moet ook net de goede kunstenaars vinden om dat te
doen. Volgens mij was dat ook
dat is de afspraak, maar dat is niet 100% alle kunstenaars zullen in de wijkactiviteiten. Je hebt verschillende kunstenaars en de ene kunstenaar leent zich daar wat meer voor dan de ander. Maar ik wil wel dat ze zichtbaar zijn. Wat wij willen met elkaar is dat wat we doen ook zichtbaar en merkbaar en voelbaar wordt in de stad. Ja, maar daar hebben we ook leuke gesprekken over. Daar zien we ook nog wel kansen. Overigens haal je dan natuurlijk niet je 3%, maar of 4.
Oké, wethouder, dank u wel voor deze heldere beantwoording. Als ik u allen zou mogen horen, oordeel ik dat u allen wel positief advies heeft uitgebracht. Misschien dat u me even wilt uit laten spreken, met uitzondering van de Stadspartij. Ja, sorry, meneer Koopmans. En ik stel dit toch voor als hamerpunten op te laten brengen met een stemverklaring. Kunt u zich daarmee in vinden?
Ik denk niet dat dat lukt. Want wat ons betreft komt dat niet een samenstuk aan de orde.
En wat wilt u debatteren dan met
de financiële perikelen zijn dermate belangrijk voor ons dat het opgebracht dat het geen hamerstuk wordt.
Nee, maar dat bepaalt u niet, dat bepaalt de voorzitter in samenspraak met de commissie.
Nou, daarvoor wordt notitie genoemd.
Dus ik vraag nu de commissie even of die zich kunt vinden of u in het debatvoorstel van de Stadspartij kunt vinden.
Ja, het is wel uitgesproken, dus we hebben nog debat nodig.
Ik kijk u allemaal aan. Nee? Goed, dan stel ik een hamerpunt voor met een stemverklaring. Zijn we gekomen tot punt 6 van de agenda, voorstellen tot vaststellen van de verordening leerlingenvervoer 2009. In de voorjaarsnota 2008, vastgesteld op 23 juni 2008, heeft de Raad aangegeven dat Den Helder relatief ruime criteria kent om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. Aanpassingen van deze te hanteren criteria aan de VNG-modelverordening en daarmee aansluiting vinden bij de regionale norm zou een redelijke kostenreductie genereren. Op 23 april 2008 heeft de VNG een brief verstuurd waarin de wijziging van de model voor leerlingen was opgenomen met het advies deze over te nemen. Deze beide ontwikkelingen zijn aanleiding om de huidige verordening leerlingenvervoer van de gemeente Den Helder aan te passen. Wie mag ik daar het woord over geven? Mevrouw Bruin.
Ja, voorzitter. Ja, toen ik dit voorstel weer las, dan denk ik van gaan we weer.
Ik heb zoiets van, ik begrijp het ook niet, want in alle voorjaarsnota's of begrotingen hebben we jarenlang constant die bezuinigingen willen doorvoeren op dit punt. Tenminste, hebben we als voorstel gekregen en de hele voltallige raad heeft ook constant gezegd van dat willen we niet. En natuurlijk, het zal een wettelijk kader zijn nu wat de VNG mee komt, maar ik bedoel, de gemeente heeft ook het recht om bovenwettelijke bedragen uit te keren. En daar is ooit een hele goede reden voor bedacht waarom dat bijvoorbeeld 6 kilometer zou moeten zijn in plaats van 2 kilometer. En ik denk als dat nu, uit mijn hoofd weet ik het nu niet meer, maar 49 mensen recht op hebben en we gaan dat terugbrengen naar 8. Dan denk ik van, nou ja, ik vind dat we ons moeten schamen om daar weer over te gaan hebben. Dus wij zullen absoluut het voorstel niet gaan steunen. Ik moet het dan wel met Frans Klut, mijn eigenlijk collega van deze commissie, over hebben. We hebben nog geen fractiestandpunt, maar mijn eerste reactie is denk ik van, nou ja, gaan we weer.
Ik sluit me helemaal aan bij wat D66 zegt.
Nou, wij hadden dat in de fractie eigenlijk ook grotendeels. En we hebben er globaal over gesproken. En wat er ook was, als het wel door zou moeten gaan, dat het dan in elk geval na een jaar geëvalueerd moest worden. En te kijken wat de resultaten waren. Maar ik wil toch nog wel heel even terugnemen naar de fractie.
Wij willen het ook mee terugnemen naar de fractie. Waar ik wel een compliment over wil maken is dat er op artikel 29 afwijking van bepalingen zijn opgenomen. Daar hebben we de vorige keer toch een paar keer op gehamerd. En dat vind ik dan wel weer heel prettig dat het er nu in staat.
Mag ik nog heel even terug? Ja. Want ik vergat eigenlijk inderdaad die kan-constructie. En dat vond ik eigenlijk een punt ook met de WWB. Er wordt heel veel de kan-constructie ingevoerd. Maar als puntje bij paaltje komt en er moet iets gebeuren, dan blijkt het toch niet zo eenvoudig te liggen. Dus ik wil ook in elk geval antwoord hebben over hoe hier dan de kan-constructie gezien wordt.
Ik had een vraagje over artikel 3. De bekostiging naar dichtstbijzijnde toegankelijke school. Als ouders een keuze laten vallen op een school die dus verder af ligt van het afstappunt, krijgen ze dus alleen maar vanaf het afstappunt tot aan het dichtstbijzijnde punt krijgen ze vergoed. Dat houdt in feite dus in dat als jij je kind op een andere school hebt, wat dus verder van het afstappunt ligt, dat je dan daarin als ouder beperkt bent. Want dan krijg je dus niet waar je recht op hebt.
Het punt is al heel duidelijk gesteld door mevrouw Bruin, dus wij sluiten ons daarbij aan. Voorzitter, wij sluiten ons daar ook bij aan, omdat wij vorige keer daar ook mee eens waren, net als de andere partijen. Alleen wij nemen het ook nog mee terug naar de fractie. En daar willen we het ook nog graag bespreken.
Voorzitter, ik sluit ook aan bij de woorden van mevrouw Bruin. Destijds waren we ook blij met de opstelling van de gemeente. En het nu wijzigen conform de VNG-regeling is eigenlijk een verarming van die regeling.
Zeggen, voorzitter. Of het echt een verarming is. We hebben natuurlijk een overgangregeling voor de kinderen waar het om gaat, want we hebben het redelijk in beeld. Maar natuurlijk, daar waar je bespaard wordt, zelden de regeling breder. Dat ben ik met u eens. Als het gaat om die kantconstructie, nou, je moet hem zo vertalen als dat hij is. Als je hem nodig hebt om dingen, om problemen te voorkomen, dan moet je dat ook doen. Maar ik krijg soms ook hele verzoeken dat ik denk, ja jongens, maar jullie maken ook wel van alles een probleem. En je kan zelf ook wel eens een oplossing verzinnen, is de andere kant van de medaille. Een beetje dat artikel 3 verhaal, wat dan als de ouders kiezen voor een school verderop? Ja, dat is hetzelfde als ouders die nu een openbare of een bijzondere school om de hoek hebben en zeggen, ja, maar ik wil toch dat mijn kind naar de verrekijker gaat en dat zit in jullie aandoor. Dat is een keuze die ook ouders van kinderen die buiten deze regeling vallen maken en dat zal hun voor kosten zetten. En dat is een gevolg van die keuze. En sommige ouders zullen dat doen en zeggen, ik neem die kosten voor lief. En andere ouders zeggen, nou nee, want dan kom ik eind van de maand niet uit, dus hij gaat toch maar naar de dichtstbijzijnde school. In die zin vind ik dat je kinderen niet afwijkend moet behandelen. Het gaat erom, een kind moet naar een school kunnen, los van zijn handicap. Dat wordt hier dan ingeregeld. En als dan de ouders kiezen om dat kind in Bergen op de internationale school te doen, be my guest, maar dat is dan je eigen keuze en dat betaal je, dat verschil betaal je. Nee, maar het gaat erom, er is een school dichtbij die geschikt is voor jouw kind. Hè, we hebben het over kinderen met beperkingen, dus dat moet zo zijn. En wil jij verder weg, omdat jij dat een leukere onderwijsvorm is, dat is dan niet gerelateerd aan beperkingen van je kind. Dat is een keuze die de ouders altijd zelf kunnen maken. Ja, maar daarin vind ik dat je ouders die aangepast vervoer behoeven, niet anders hoeft te behandelen dan ouders die normaal die keuze maken. We ja, moeten keuzes, niet helemaal...
keuze, er hangt een prijskaart op.
Kijk, elke keuze voor onderwijs anders dan de school om de hoek heeft voor ouders consequenties. Ook als er met je kind verder niets bijzonders aan de hand is. En die keuze zijn de ouders vrij in. Maar het is, vrijheid van keuze wil niet zeggen dat ik hem moet bekostigen. En dat is nooit zo. Alles, nee, maar de heer Oudhuis zegt, en als de ouders dan verder willen dan de dichtstbijzijnde gelegenheid die er is voor dat kind. Want dat is wat je overbrugt. Je wil kinderen die toegang hebben tot het onderwijs, die mogelijkheid geven, zonder dat die ouders voor extra kosten komen, gerelateerd aan de situatie van een kind. Dat is zoals ik hem hier lees, en iets anders kan ik daar niet van maken.
Ik wil u het volgende voorstellen. Ik hoor toch een groot aantal fracties zeggen dat ze dat toch nog terug willen meenemen naar de fracties, om dat nog eens te spreken. Ja. Dat betekent toch dat er ook binnen de fracties daar nog onvoldoende tijd over is geweest om daar zich over te buigen. Kijk, D66 en GroenLinks zijn heel duidelijk ten aanzien van hun stelling dat ze gewoon tegen zijn. Maar ik hoor ook andere partijen dat niet zeggen, maar wel dat ze dat nogmaals wil bespreken. Dus ik wil voorstellen dat het toch nog niet voor bespreken in de gemeenteraad rijp is. En dat we het toch nog de volgende keer is op de commissie zetten en dat we dan ook... gelijk weer, wel weer een eerste termijn, ja. Maar dan ook even wel de pijnpunten eventjes voor u neerleggen. Zodat het ook voor de wethouder duidelijk is waar de pijnpunten zijn en waar mogelijk wel of niet aanpassingen moeten gedaan worden.
Maar mag ik er dan van uitgaan dat dan ook de volgende commissie is, de aansluitend hierop, dat we dat niet weer opnieuw hoeven te agenderen? Want
18 mei.
Ik heb erin... Ja, maar ik bedoel, ik ben er nu tegen opgelopen dat iets wat door u teruggevraagd is deze, door de agendacommissie er niet doorkwam. Want dat had u dan moeten aanvragen, denk ik. Ja, maar het is de tweede behandeling. En zo maken we het elkaar wel erg lastig. Dat ten eerste. En ten tweede wil ik u erop wijzen dat wij natuurlijk met elkaar een taakstelling op het leerlingenvervoer hebben staan in de begroting. Dus ja, u kunt het wel als bezwaarlijk vinden, maar het is wel wat er in meerderheid doorgekomen is. Het is zoals het is en we moeten het ergens vandaan halen. Dus als we alle bezuinigingen er weer uit gaan fietsen, dan hebben we weer ergens anders een probleem. Dat wil ik u nog wel even meegeven. Nou, €70.000.
Ik ga mijn best doen om dit ook 18 mei op de agenda te komen. Dat wordt dan wel een buitengewoon zware agenda.
Sorry,
maar goed, dat moet dan...
Ja? We hebben geen taakstelling van €70.000 in die voorjaars nodig op leerlingenvervoer. Nou, absoluut niet. Want dat hebben we constant juist kunnen tegenhouden. We hebben misschien wel een kaasschaaf of weet ik veel wat het allemaal heet. Dat zullen we erop hebben. Maar die €70.000, ik hoop dat ik gelijk heb. Maar,
ik heb er een datum bij. De voorjaarsnota 2008 door keuze op koers vastgesteld door de raad op 23 juni. 2008. Taakstelling €70.000 per jaar.
Op het leerlingenvervoer?
Ja.
Of op allerlei onderdelen?
Het leerlingenvervoer.
En daarbij, als ik een aanvulling mag maken op de woorden, dat budget van €70.000, en daarbij is ook aangegeven dat gevonden zal moeten worden in de oplossing die hier nu voor ligt. In het beperken van de meters tot aan de school, dus die 2 kilometer versus 6 kilometer grens. Dat is er specifiek al bij aangegeven dat de oplossingsrichting zou zijn.
En wat is dan het hele bedrag aan leerlingenvervoer te uitgeven op dit moment?
Ja, dat is een paar ton.
Oké, met deze laatste opmerking indachtig verzoek van de wethouder om dat ook nog mee te nemen, omdat daar al een besluit ligt. 18 mei. Dank u wel, wethouder Smit. We zijn gekomen bij punt 8, de besluitlijst van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 30 maart. Die lag ter kennisname, ter inzage. En de termijnplanning is ook de kennismaking. Overigens, de nu voorliggende termijnplanning is op onderdelen inmiddels alweer achterhaald. Maar u weet, de meest recente planning kunt u digitaal vinden. En de wethouder wil nog, ja?
Even over het sportverhaal, wat ik beloofd heb en wat ik nu ga doen.
Ja, ga doe maar.
Ik was in de veronderstelling dat wij, naar aanleiding van wat we vorige keer over het sport- en tarievenstelsel besproken hebben, terug zou komen om u te vertellen het huiswerk wat wij inmiddels druk gedaan hebben. Dat is niet gelukt omdat het de agendacommissie niet gehaald heeft. Dat heeft mij enigszins verbaasd, want ik denk, er wordt gevraagd, komt u de 20e terug? En dan denk ik, nou, dat is hem dan. Maar nee, dat moet dan weer de molen in op de een of andere manier.
Zelfs nou, een jaar en toen hebben we gezegd,
ja, maar,
het mag wat
ja,
korter. Maar niet
het mag een jaar, maar wij... ik wil u er... Nou, er is door sommigen gevraagd, kunt u dat de 20e doen? Ik zeg, ik kan u de knoppen, niet het hele stelsel uitgewerkt, maar ik zal u inzage geven in wat de alternatieven zijn. Dat hebben wij inmiddels klaar liggen. Ik zal kijken hoe ik u dat doe toekomen, want dat is goed om naar te kijken. Dan heeft u flink de tijd om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Maar ik wil u er wel op wijzen dat u wil kan zeggen, doe het maar volgend jaar. Wij zitten met een bezuiniging, ook daar heeft u ja tegen gezegd, van 120.000 die ik moet halen. En als er geen besluit genomen wordt, dan is dat maar op één manier te halen. En dat is daar waar nu de gelden heen gaan. Dat zal per saldo resulteren in voor die clubs die nu gesubsidieerd worden via niet de kostendekkende tarieven, die sluiersubsidie wil ik het maar noemen, tot een verhoging per lid van €34 waar ze niets van terugkrijgen. En wij moeten met elkaar wel de kadernota dichttikken. Dus ik wil u toch vragen om niet te denken, we kunnen het voor ons uitstuigen en dan gaat het vanzelf over, want we hebben met elkaar besluit genomen over bepaalde financiële kaders in dit huis en daar zal ik me althans aan moeten houden. Dus of we doen wat of we doen niks. Maar als we niks doen, dan heb ik een gat van 120.000. En die ga ik ergens halen.
Of u gaat hem gewoon melden.
Want ja, maar...
Goed,
ik wil u niet blij maken.
Ik wil niet in discussie. De wethouder wilde hier even een mededeling over doen, kort. Ik denk dat we op 18 mei deze discussie krijgen. En laten we nou de emotie bewaren. En 18 mei, dan is daar de tijd voor. Ik dank u allemaal voor uw komst. En... wens u een prettige avond. Sluit de vergadering.
En als je niet over geld gaat?
Ja.
Dan haal je het toch niet? Heerlijk.